Goedenavond iedereen. Welkom bij deel 2 van de Project Weerspora podcast over Museum of Rejected Ulster Eagles. Zijn er mensen die net binnen zijn gekomen? Een paar. Welkom. Ja. Dus we hebben een mix van dramatic readings, panelgesprekken, filmvertoningen. En straks gaan we het met deze drie personen hebben over de toekomst van Zwart Theater in Nederland. Hebben jullie lekker gegeten? Of hebben jullie zoveel gegeten dat je eigenlijk niet meer kan zeggen hoe lekker je hebt gegeten? Sorry? Ik zou niet te lang wachten, want een paar van ons zijn al voor een tweede ronde gegaan. Nu weten we hoe die dingen gaan. Dus na...
Er is ook zalm.
Ze hebben heerlijke vegetarische gerechten. Dus na dit blok kunt u als eerste... Meteen. Als eerste. Niemand loopt voor deze dame. Als eerste gaat u eten. Oké, nice. We hebben het thema bedacht Museum of Rejected Ulster Eagles om te kijken van wat zijn verhalen of personages die je wil achterlaten. Op momenten dat je zegt van je hebt carte blanche, je mag bedenken wat je wil, je mag iedereen zijn wie je wil. En toen moesten we ook denken van laten we dan met een aantal makers en schrijvers hebben over wat zouden jullie graag willen zien in het theater van 2023, 2024. Laat het futurisme iets dichter bij huis halen. En we doen het met drie gasten en ik wil jullie vragen of jullie jezelf willen voorstellen, beginnende bij jou.
Dankjewel. Ik ben Aira Kip. Ik ben de tweelingzus van Ira. Zij is 12 minuten ouder. Dat is standaard bij mijn introductie. Respect the 12 minutes. Ik ben een schrijver, creative producer. En ik noem mezelf een master fundraiser. Ik ben elke dag op zoek naar geld en ik ben daar heel goed in.
Je bent daar zeker heel goed in. Applaus daarvoor. Echt wel.
Mijn naam is José Montoya. Ik ben acteur, maar inmiddels ook toch weer maker. En ik heb de ambitie om beeldende kunst te maken.
Goedenavond. Ik ben LaShawn met drie A's op het eind. Ik ben drag queen, schrijver, acteur. I also dabble in film en music. En ook ik ben elke dag op zoek naar geld... En ik ben er ook heel goed in.
Oh. I love it. Nu wil ik eigenlijk iets vragen over hoe jullie elke dag zoeken naar geld. Maar...
A sugar daddy?
Toch? Laten we misschien... om maar een optie te noemen. Laten we misschien beginnen met jullie schrijf/maakproces. Of jullie daar al eerst iets over zouden willen vertellen. Aira, begin ik bij jou als schrijver.
Ja, bij mij begon het eigenlijk al heel jong op de basisschool dat ik met poetry aan de slag ging. En poetry ontdekte ik via televisie, deaf poetry weet ik nog. Maar ook heel veel vrienden van mij in mijn familie en in mijn netwerk en kring die ook schreven. En die liefde eigenlijk voor het schrijven is altijd gebleven, maar ik ging er nooit serieus wat mee doen. En toen heb ik uiteindelijk besloten om journalistiek te gaan studeren. Toen heb ik een postgraduate journalistiek gedaan in Londen. En ben ik journalist geworden en editor. En het editor gedeelte is heel belangrijk, omdat ik vond daar eigenlijk mijn passie. Hoe kan je van 6000 woorden 3000 woorden maken? En mijn benadering is eigenlijk altijd... Ik heb een ex, de vader van mijn kinderen, die is spoken word artist. En in onze relatie moest ik altijd lachen wanneer hij zei... I'm just waiting for the words to come to me. En dat dacht ik altijd van... Yeah, but we need to pay our bills. So the words need to start coming, weet je? En maar... als schrijver begreep ik dat proces wel, omdat ik dat ook heb. Als ik ga schrijven, be it een subsidieaanvraag of een treatment... of ik ben nu bezig met een essay over mijn leven... dan zit ik ook een soort van te wachten van, oké, de woorden moeten komen. Maar heel vaak, wanneer ik getriggerd ben, dan komt het en dan gaat het heel snel bij mij. Dus dat is denk ik mijn geluk als schrijver. Dat ik hoef ook het vorige panelgesprek heeft me ook getriggerd. Het verhaal uit Ghana. Dat ik ook meteen verhalen en dingen in mijn hoofd zag. En daar begint het eigenlijk mee. Ik ben een soort van op zoek naar een mindspace. Waarin ik, het is alsof ik dan mijn brein openzet. Om vervolgens de woorden te laten flowen. And then I just go. And when I go... dan gaat het heel snel. Maar dan kan ik bijvoorbeeld 500 woorden in 10 minuten schrijven. Maar dan komt de editing process. En dat kan 3 uur duren.
En zijn er dingen die je kan doen om die omstandigheden goed te maken, zodat het kraantje open gaat en al de woorden komen?
Nou, ik denk daar niet eens bewust over na. Want soms denk ik van ja, ik ben ook moeder van 2 kinderen die eigenlijk bepalen hoe mijn dag eruit ziet. En op een gegeven moment dan denk ik van oké, wanneer ze in bed liggen, dan ga ik ervoor zitten. En ik heb dat vaker geprobeerd, but it just don't work. Ik heb mezelf wel eens betrapt dat ik midden in de nacht wakker werd en dan ineens dacht van holy shit, I gotta write this down. Weet je, of ik ben aan de telefoon met mijn tweelingzus Ira en ze zegt iets en dan zeg ik oké, hold up, ik ga even ophangen. Weet je, dus ik heb wel eens geprobeerd om dat te gaan zoeken, maar ik heb gemerkt dat wanneer het werkt, wanneer ik het juist niet ga zoeken.
Oh, ja.
Ja.
Oké, interessant.
Ja.
Dus eigenlijk als je een soort van guard helemaal down hebt en ja, met allerlei andere dingen bezig bent.
Ja. Of mijn moeder, die is echt een prater, daar heb ik het ook van. Ik kan mijn moeder ook heel makkelijk triggeren als ik iets van haar wil. Dan begin ik bijvoorbeeld over mijn vader. Okay. Sorry, ik moet meteen lachen. Als ik over mijn vader begin, dan weet ik gewoon, moeder kan een uur gaan praten. Mijn ouders zijn uit elkaar, maar ze zijn wel beste vrienden. Maar dus dat.
Nice. Cool. Luciano, hoe is het voor jou?
Oké, nu lijkt het alsof ik keer de hele tijd napraat. Maar ik heb ook journalistiek gestudeerd, heel eventjes maar. Toen ben ik geschiedenis gaan studeren. En daar, toen ik daarmee stopte, toen begon eigenlijk mijn artistieke carrière. Omdat de reden waarom ik stopte, ik hou van geschiedenis, het is altijd mijn passie geweest. Maar ik kwam er al snel achter dat het curriculum heel erg whitewashed was. Ik had een boek Wereldgeschiedenis en dat was, ik wil niet zeggen een derde, ik denk misschien een kwart. Ging het over Azië en whatever, de rest van de wereld en wat zei ik, een kwart? Dus 3/4 ging over de Grieken en Romeinen. En dat boek heette Wereldgeschiedenis. It didn't make any sense to me. Dus ik ben daarmee gestopt, omdat ik zoiets had, omdat ik me realiseerde dat de verhalen waarover ik wilde leren, weet je, op de middelbare school ging het over Nederland, VOC, mentaliteit en al dat. En ik keek er naar uit om over de rest van de wereld te leren, over obviously Black culture ook. Maar toen ik inzag dat dat hem niet zou worden en dat ik dan mijn hele leven zou moeten besteden aan het maken van dat materiaal en het schrijven van die historische boeken, dacht ik, oké, dit gaat hem niet worden. I'm just gonna bypass that. En ik ga gewoon epic fantasy schrijven. En gebaseerd alsnog, ik baseer me dan alsnog enigszins op historische gebeurtenissen. Maar daar heb ik veel meer vrijheid en veel meer, het gaat gewoon veel directer en sneller. Ik laat me heel erg inspireren door historische gebeurtenissen. Ook heel erg door fantasy games, fantasy films, series. Ik gamede vroeger altijd met mijn vader en mijn broer. World of Warcraft, whatever, dat soort dingen. En dat is ook trouwens iets waar, ik weet niet of mensen heel erg bekend zijn met fantasy genre. Als mensen daarover vragen, zeg ik vaak Game of Thrones. En we all know dat de enige zwarte persoon in Game of Thrones is een of andere gekke piraat die er 1 seconde is en dan wordt zijn hoofd eraf gehakt. Dus zelfs daar, zelfs als mensen een hele eigen wereld verzinnen, zijn zwarte mensen alsnog onderdanig en niet belangrijk en al dat. Dus ik ben heel erg daarmee bezig om mijn bijdrage daaraan te leveren.
Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk bij geschiedenis weggegaan bent, omdat je daar, dat was een grote witte geschiedenis eigenlijk die daar onderwezen werd. Maar het fantasy genre is natuurlijk ook, zoals je dit nu benoemt, ook vrij gecentreerd op witheid. Voel je dan dat het daar, voel je meer vrijheid om daar die strijd aan te gaan of die verandering te brengen of jezelf te zijn?
Ik zou niet zeggen dat het een strijd is. Hoe ik het zie is dat inderdaad, het is heel erg gecentreerd op witheid. alles speelt zich zo goed als af in de middeleeuwen, die, you know, alleen kenmerkend zijn voor Europa. De rest van de wereld was whatever, niet in de Dark Ages. Dus ja, ik zou zeggen, het is niet echt een strijd. Ik zie, naar mijn inziens, beperken heel veel mensen zich tot de middeleeuwen en tot alleen, you know, Europa, wat zo klein is en zo'n klein onderdeel van de wereldgeschiedenis. Er is zoveel meer. Dus ja, I just use it to my advantage. Omdat mensen, het is een schat aan informatie die er is waar mensen geen gebruik van maken.
Dus je ziet eigenlijk meer motivatie om daar nieuwe verhalen te brengen.
Ja, in de zeker.
Ja, cool,
zeker.
Cool.
José, je hebt volgens mij 10 jaar acteer je al? Of langer?
Ongeveer.
Ongeveer. Ja, ja. Wat zijn de belangrijkste veranderingen die je hebt gezien in de afgelopen, laten we zeggen, 5 jaar?
Ik heb eigenlijk de theaterwereld eigenlijk altijd als een wereld gezien waar ik niet bij hoorde. Dus ik heb eigenlijk altijd gedacht dat ik er wel in stond, maar er niet bij hoorde. Ik voelde me ook vaak alleen. Ik kon wel naar voorstellingen kijken en die kon ik ook wel interessant vinden of goed. Maar ik had toch vaak het idee dat die dan niet over mij gingen. En dat is veranderd in de loop van de jaren. Dus nu zie je ook ten eerste dat mensen van kleur naar de theaterschool gaan en daar gezond uitkomen. Dat ze meteen opgepikt worden en dat ze bij een gezelschap in het ensemble mogen. En dat ze op de poster staan. En dan ga je naar de voorstelling kijken en dan blijken die ene persoon op de poster is ook echt die enige. Maar daar kan ik natuurlijk, daar kan ik negatief over zijn, maar dat zegt ook iets over de ontwikkelingen. Dat we onderweg zijn, maar dat we nog lang te gaan hebben.
Ja, je beweegt je natuurlijk in verschillende disciplines. Hè? Je bent ook in poetry, rap, beeldende kunst, heel actief. Ja. Heb je daar hetzelfde gevoel van alleen de enige zijn?
Ik heb een atelier. En mijn atelier noem ik de knutselhoek. Om mezelf te helpen herinneren aan om te spelen als volwassene. En ik had een heel strategie bedacht hoe ik mijn werk kon lanceren, zodat ik meteen wereldberoemd zou worden. Dus toen had ik Brian Elstak. Hmm. Ik doe dat ook heel goed in de kunstwereld. Heb ik gevraagd. En heb ik hem een beetje mogen interviewen. Hoe doe jij dat nou? En toen vertelde Brian Elstak dat hij... Kijk, als hij in een ruimte komt, dan is hij eigenlijk zijn eigen beste visitekaartje. Want hij komt in een white space met mensen die eigenlijk ook... Hè, mensen zijn ook wit. Dus als hij de ruimte binnenkomt, is hij het meest opvallende object van die hele ruimte. En dat was voor mij een beetje een voorbode. Dat ik dacht, oké, als ik me in deze nieuwe wereld wil begeven, dan doe ik mezelf en iets aan, maar is de uitdaging ook het grootste. Dus ik vind theater, en ik beweeg me vooral in jeugdtheater. Jeugdtheater vind ik eigenlijk veel vooruitstrevender. Maar ik vind theater nogal, toch over het algemeen, ouderwets. Maar er is een kans dat beeldende kunst nog meer ouderwets is. Dus ik ben nog steeds aan het twijfelen of ik dit ding echt ga doen. Of dat ik gewoon mijn spullen op Instagram verkoop en dat ik eigenlijk helemaal niet in die wereld hoef te stappen.
Ja. En je hoeft je geheim voor je grote doorbraak niet te vertellen, maar...
Mag wel, dat is...
Als deze mensen niks doorvertellen, dan is het oké.
Maar het maakt wel nieuwsgierig. En ik vraag me af wat wat voor jou dat verschil maakt tussen echt deelnemen aan die kunstwereld en je spullen op Instagram verkopen.
Ik ging nadenken.
Kunstwerken op Instagram verkopen.
Oh, ja. Ik ging nadenken, wat is die wereld dan? En ik heb allemaal YouTube-filmpjes bekeken. En er waren heel veel informatieve wereldjes, YouTube-filmpjes over hoe de markt werkt en hoe je dingen veilt. En mensen die expositiehouders. En toen dacht ik, ik begrijp het nu wel een beetje. Maar door die zoektocht begreep ik dus dat de beste kunstenaars eigenlijk niet het meeste geld verdienen of de meeste publiciteit krijgen, de meeste aandacht krijgen. Dus dat is bij voorbaat eigenlijk al heel deprimerend. En toen dacht ik, maar waarom wil ik dan wel in deze wereld stappen? En toen kwam ik eigenlijk niet verder dan erkenning. En dan moet je eigenlijk altijd nagaan denken van, oké, maar wie ben ik? En waarom wil ik erkenning van mensen die ik niet ken en mensen die mij niet kennen? Er zijn redenen om dat wel te willen doen. Maar misschien doe ik mezelf een plezier door dat niet aan te gaan. Vooral omdat ik zelf gewoon een idee heb van wie ik ben en wat ik kan. En heb ik ze misschien niet nodig. Ja.
Dat is misschien goed. Ik vind het interessant dat jullie alle drie je eigenlijk in heel veel verschillende werelden tegelijk begeven. Aira, jij ook met je Waldemar Publishing, mm-hmm. waarbij je natuurlijk in de literaire wereld ook gestapt bent. En samenwerkingen die jullie wel eens hebben gehad met beeldend kunstenaars en dergelijke. Ja. Hoe zie jij die verschillende kanten van de culturele sector? En zijn jullie er ook heel strategisch mee bezig in hoe je je manifesteert daarin, of niet?
Ik denk dat wij, en als ik zeg wij, dan bedoel ik mezelf en mijn zus, Ira Kip. We hebben een creative agency productiehuis en wij bewegen ons binnen de culturele sector. Maar ik denk dat wij constant de vraag stellen van hoe verhouden wij ons tot die sector. Maar er gaat meer tijd in wat willen we doen. Dus we zijn niet zozeer bezig met wat er daarbuiten gebeurt. Want ik denk dat wij heel erg geloven dat als we gewoon authentiek zijn en maken wat wij tof vinden, dan komt de sector wel naar ons. Dus we draaien het eigenlijk om. En ook met Waldemar Publishing, een uitgeverij dat ik eigenlijk tijdens de pandemie ben gestart. Als een ode aan mijn vader. Mijn vader die heeft me eigenlijk altijd geïnspireerd om te lezen. Maar dat deed hij gewoon door te zeggen, pak een boek en ga lezen. Wanneer ik niks deed. Maar daar heeft mijn vader denk ik een zaadje geplant. Waar ik in mijn jonge jaren niet van bewust was. Maar Waldemar Publishing wilde ik eigenlijk oprichten, opzetten. Omdat als schrijver dacht ik gewoon van, nee, iemand triggerde mij. Dat is het. Ik werd weer getriggerd door iemand. Want ik was al heel de tijd op zoek naar, ik wil iets doen met schrijven, met boeken en met de literaire wereld. En iemand kwam naar mij toe met een boekidee. En het was echt een fenomenaal idee. En het was een kinderboek en het ging over Afrikaanse bedverhalen die ze wilde resourcen bij oma's en opa's binnen haar community. En ik vond het zo'n briljant idee. En mijn eerste gedachte was, wie gaat dat uitgeven? Weet je wat, ik ga iemand zoeken die dat wilt gaan uitgeven. En toen ging ik weg van die meeting en ik stapte in de Uber. En in de Uber zei ik, ik ga het uitgeven. Mm. En dat was het moment dat ik dacht van, oké, dit is het. En toen ben ik mijn vader eerst gebeld. En toen zei ik, ik ga een uitgeverij beginnen. Oh, dat is leuk. Je doet iets goeds. Ik heb je op het goede pad gezet. En toen zei ik ga het Waldemar Publishing noemen. En toen vond hij dat natuurlijk geweldig. Mijn vader, zijn tweede naam is Waldemar. En toen zei ik van, weet u pa, ik denk dat dit is het, de uitkomst van de zaad die u geplant heeft. En met Waldemar Publishing ging ik dus nadenken van, maar wat moet het dan zijn? Wat voor uitgeverij moet het dan zijn? Want ik heb ook eerder voor uitgeverijen gewerkt en ik ben een active reader. Ik heb ontzettend veel boeken. En er is één uitgeverij in Nederland dat me wel inspireerde. Maar in een gesprek met hun kwam ik erachter, ze droppen heel veel boeken, maar echt boeken dat ik soms denk van, oh, just another book. Weet je? Iedereen heeft wel een verhaal. En toen dacht ik, wat ik dan zou willen doen met Waldemar is dat the purpose of the book also matters. Weet je? Dus die Afrikaanse bedverhalen zijn belangrijk. Niet alleen voor het registreren, archiveren van die verhalen en het erfgoed. Maar ook omdat de meeting was in Stockholm. In Stockholm die boeken er niet zijn. Mm. En toen ben ik met mijn broertje gaan praten. Want mijn broertje die is net afgestudeerd van de TU Delft. Als civiele ingenieur. En hij zei, weet je, ik wil een rekenboek maken. Want toen ik studeerde heb ik heel erg gestroggeld met de CITO-toets. Heeft hij 500 rekensommen gemaakt. Speciaal voor kinderen die strokkelen met rekenen. Maar voor ouders die geen bijles kunnen betalen. Dus het idee is dat je met dat boek gewoon alleen een pen en van potlood en papier nodig hebt. Dus again, the purpose of the book. En zo dacht ik van, oké, dat is Waldemar. Waldemar, the book itself, the purpose of the book itself, is ook een verhaal, weet je. En zo hebben we uiteindelijk 3 of 4 boeken zijn op mijn pad gekomen, verhalen waar ik mee aan de slag ging. En COVID kwam, waardoor ik waardoor ik een soort van on hold kwam met mijn drukkerij. En nu zijn we eigenlijk hebben we 4 boeken al af die uitgegeven gaan worden. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, ik heb niet nagedacht over de publishingwereld. Hoe dat werkt, wie de baas is. Weet je, ik heb me wel laten mentoren door een aantal mensen die al in die wereld werken. Gewoon om te weten hoe het werkt. Maar het moment dat iemand tegen zei, ja, misschien word je wel de eerste zwarte vrouwelijke uitgeverij in Nederland, dacht ik, ja, oké. Binnen welke context? Mm-hmm. Weet je, binnen de westerse context? Oké, dat boeit mij eigenlijk niet. Dus, en dat is hoe ik eigenlijk alles benader. Dat ik gewoon denk van, ik wil iets doen. En dat ga ik gewoon doen los van hoe de sector of hoe de maatschappij daaromheen werkt. En want ik geloof echt dat good work always wins.
Mm-hmm. Zeker weten.
Oh, mag ik nog 1 ding zeggen?
Tuurlijk.
Toen ik tegen mijn moeder zei dat het Waldemar Publishing ging heten, she was not amused. Ze zei, je hebt het naar je vader genoemd.
En kan je iets vertellen over de 4 boeken die uitkomen?
Ja, Affirmation for Kids. Dat komt ook in het Papiamento. Dat is eigenlijk een 50 of 60 affirmaties in Papiamento en Nederlands en Engels voor vooral kinderen van kleurs, zwarte meisjes en jongens, die affirmaties kunnen lezen terwijl ze in een spiegel kijken. Dan hebben we More Practice. Dat is het rekenboek wat mijn broertje gemaakt heeft. Het idee is More Practice dat je ook een More Practice boek over iets anders kan maken. Schrijven, trompet spelen, whatever. Dan hebben we Once Upon a Continent. De bedverhalen van het continent. En dan een andere is Bubbels onder water. En dat is een boek van essays die ik over mijn leven, maar het is niet een soort van, ja, het is misschien autobiografisch. Maar wat ik eigenlijk wilde doen is, ik wilde gewoon kijken hoe mijn levenservaringen, how they show up today. Dus een klein voorbeeld. Ik heb een traumatische ervaring gehad. Oh, dat is waarom ik niet in het donker kan slapen, bijvoorbeeld. En dus dat heb ik in essays, geschreven.
Mooi.
Wow. Ja. Nice.
Vraagje over dat rekenboek. Ja. Ik heb toevallig ook een rekenboek geschreven.
Super.
Nee, ik lul.
I love it.
Maar omdat je zei dat het de bedoeling is